Gemeente, in deze leerdienst open de Heilige Schrift in Galaten 2. En we lezen vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 3, vers 14. Galaten 2, te beginnen bij vers 15 tot en met hoofdstuk 3, vers 14. En in Galaten 2, vanaf vers 15, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijlke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, dat gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan de geest verleent, en krachten onder uw werk doet hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs, gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schriften voren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmiddag is aan de orde zondag 24 uit de Heidelbergse catechismus. Zondag 24, waar vraag 62 luidt. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen. En aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet dat God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienst, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover zondag 24. Maar het gaat om de goede werken. En gemeente, we letten in de eerste plaats op hun tekort. Het tekort van de goede werken. In de tweede plaats op hun loon. Het loon van goede werken. En in de derde plaats op hun bron. De bron van goede werken. De goede werken, hun tekort, hun loon en hun bron. Gemeente, vorige keer hebben we vanuit zondag 23 gehoord over het grote wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Uit genade alleen. Die belangrijke vraag stond centraal. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe ontvang ik nu vergeving van zonden? En het antwoord is, als we denken aan het begin van dat antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Uit louter genade. Alleen om de verdienste van Christus wil. En we hebben geleerd dat ook het geloof geen werk van ons is. Een instrument, een middel om de zaligheid te ontvangen wat uit genade verkregen wordt. In zondag 24 wordt nog even op dit belangrijke onderwerp verder doorgegaan. Ging het in zondag 23 om de vraag, hoe ben ik wel rechtvaardig voor God? In zondag 24, zo zouden we kunnen zeggen, gaat het eigenlijk om het tegenovergestelde, hoe kan het niet? En die vraag die heeft alles te maken met hoe wij reageren op zondag 23. Want in zondag 24 worden wat kritische vragen gesteld. Zoals jongeren op de catechisatie wel eens een kritische vraag kunnen stellen. Hoe zit dat nu? Leg dat nu eens uit, dominee. Ik begrijp het niet. Op de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is de eeuwen door tot op de dag van vandaag veel kritiek gekomen. De mens, die van nature hoogmoedig is, heeft de grootste moeite dit te geloven. Om zijn eigen gerechtigheid te verzaken en deze in Christus alleen te zoeken. Er zijn altijd mensen geweest die eigen gerechtigheid zoeken en daar op bouwen. We vinden in de tijd van de Bijbel bijvoorbeeld de Farizeeën die deze leer aanhingen en die onder het volk altijd aanhangers vonden. We weten uit de Bijbel dat ze door de Heere Jezus worden tegengesproken. En we vinden ze opnieuw in de gemeente van Rome en in die van Galatië, onder de valse profeten. En we lezen in de Romeinenbrief en vanmiddag ook in de Galatenbrief hoe Paulus daartegen ingaat. Maar ook in de kerkgeschiedenis komen we mensen tegen die daartegen ingaan, tegen de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Denk aan Pelagius, waar Augustinus tegen inging. Pelagius loochende de val van Adam en daardoor ook de erfzonde. In zijn ogen was Christus een voorbeeld om tot verbetering op te wekken. Die in Christus is echter geen verbeterd schepsel, maar een nieuw schepsel. En daarna komen we het ook tegen in de Rooms-Katholieke Kerk. Rome beweert dat de gerechtigheid van Christus door goede werken moet worden aangevuld. Christus verdiende wel de zaligheid, maar wij moeten ons die waardig maken. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt geleerd, Christus die droeg wel de eeuwige straf, maar niet de tijdelijke. Ik heb eens gelezen in een catechismus van de Nederlandse bisdommen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft ook een catechismus. En daar wordt in vraag 108 gevraagd, voor wie is Jezus gestorven? En het antwoord wat Rome dan geeft is, Jezus is voor alle mensen gestorven. En dan wordt in vraag 109 gevraagd, waarom zullen niet alle mensen zalig worden? En dan is het antwoord, niet alle mensen zullen zalig worden, omdat zij niet allen met Gods genade meewerken. Wij moeten dus volgens de Rooms-Katholieke Kerk met Gods genade meewerken. Maar Gods woord leert ons dat de mens niets anders doet dan tegenwerken. Dat zit in ons. Alleen als de Geest Gods een zondaar overtuigt en overbuigt, dan zal die dat verzet opgeven. Dan klinkt het toch, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geworden en hebt overmocht. Maar gemeente, nu hebben we heel wat dingen opgenoemd. We komen het in de Bijbel tegen, in de kerkgeschiedenis, in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in ons eigen hart leven kritische vragen aangaande de rechtvaardiging van de goddeloos, door het geloof alleen, zonder de werken der wet. Want misschien herkent iemand zich wel in de eerste kritische vraag, of de eerste aanval op de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze in vraag 62 van zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Gemeente, die vraag die begint met het woordje maar. En als God dat woord uitspreekt in de Bijbel, dat woordje maar, dan is het vaak een rijk evangeliewoord. Ik denk bijvoorbeeld aan die woorden, maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een arm en een ellendig volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dan staat de genade van de Heren tegenover de ongehoorzaamheid van het volk. Maar als een mens dat woordje maar in de mond neemt, ja, dan is het vaak iets heel anders. Dan is het een vraag waar verzet en irritatie in doorklinkt. Maar, zeggen we dan, maar. Stel dat je je leven lang als moeder gezorgd hebt voor je kinderen en nu doen ze alsof je niet meer bestaat. Ja, je voelt je aan de kant geschoven, zoveel voor hen betekent. Dat steekt. Gemeente, het roept verzet op als je je leven lang je best gedaan hebt om netjes te leven naar Gods woord. Je kwam trouw iedere zondag 2 keer naar de kerk. Je luisterde goed naar de verkondiging van het woord. Maar wat is het dan moeilijk om te vernemen dat dat allemaal niet mee. Want het leeft in ons aller hart voor wat hoort wat. Ik doe iets, maar ik zie er wel graag iets voor terug. Ik wil mijn best doen, maar hoeveel verdient het? Geliefden, dat leeft in ons. En daar heeft zondag 23 nu een streep doorgehaald. Dat is uitgesloten. Door goede werken komt het nooit meer goed met God. Want het is enkel genade, louter genade. Het is alleen om de verdiensten van Christus wil. Op al het onze moet de dood geschreven worden. Maar zo gemakkelijk willen we dat niet opgeven. En daarom komt er een tegenvraag. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom kunnen we de zaligheid niet zelf verdienen? En al zou dat nu helemaal niet mogelijk zijn, want wie is er volmaakt? Waarom kunnen onze goede werken dan niet een klein stukje daarvan zijn? Ik kan toch nog wel voor een klein deel de zaligheid verdienen. Zo'n hopeloos geval ben ik toch niet. En als je nu kijkt naar mijn leven, ik kan nog wel iets goeds doen daarvoor. Gemeente, met vraag 62 probeert men de leer van de verdienstelijkheid van de goede werken te verdedigen. En daar heeft Luther zich fel tegen verzet. De Rooms-Katholieke Kerk dacht en denkt, de mens doet met zijn goede werken zijn best en Jezus doet de rest. We doen ons best, maar we komen nog wel veel te kort. Maar een stukje van die gerechtigheid kunnen we nog wel aanbrengen. Gemeente, wij zijn niet Rooms, maar in ons aller hart leeft van nature een paap, zei Luther. Een Rooms. Genade alleen stuit ons zo tegen de borst. Want we zijn het werken zo gewend. Onze wieg stond in het werkhuis. In het paradijs zei God, doe dat en gij zult leven. Dat de Heere Jezus alleen onze gerechtigheid is na de zondeval. En dat wij mensen daar geen stukje aan kunnen toedoen, dat ligt de mens niet. Moet je dan helemaal niets meebrengen? Geen vrome werken, geen gestalte, geen schuldbesef, schuldverslagenheid, geen boetvaardigheid. Gemeente, ook al werkt de Heere wel in die weg. Het is enkel genade. Het is enkel alleen door het werk van Christus. Maar waarom kunnen onze werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Onze catechismus beantwoordt deze kritische vraag met omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Het eerste wat de catechismus eigenlijk doet, is ons voor een andere spiegel zetten. We kijken meestal in de spiegel naar onszelf. En denken dan, ik doe het vrij aardig, ik heb het goed met mezelf getroffen. Kijk eens wat ik allemaal doe. Ook in geestelijk opzicht, ik ga naar de kerk en ik lees uit de Bijbel en ik bid en dank. Maar de catechismus die zegt als het ware, kom, ik zet je op een andere plaats voor een andere spiegel. Ik plaats je voor, zo staat er letterlijk, Gods gericht. Met andere woorden, kom voor God te staan. Kijk maar eens in de spiegel van zijn heilige wet. God is heilig, zonder zonde. En hij kan en wil geen zonde zien. Gods heilige wet vraagt gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Niet zomaar een beetje gehoorzaamheid. Maar de catechismus zegt, gans volkomen. Helemaal volkomen. 100% gehoorzaam. Het is alleen maar goed in Gods ogen als je iedere dag, jaar in jaar uit, je volmaakt voor 100% gehouden hebt aan al Gods geboden. Als je nooit iets verkeerds gedaan, gedacht of gezegd hebt. Als je de wet van God in alle stukken gelijkvormig bent. Gemeente, wie is daartoe in staat? En wie heeft dat wel eens geprobeerd? Die komt erachter dat het je niet lukt. Verre van dat. Ik heb in de afgelopen dagen verschillende jongeren uit de gemeente bezocht, omdat ze me melden dat ze geslaagd waren. En toen ik hen zo sprak en vroeg naar de cijfers, toen hoorde ik dat het niet allemaal tienen waren op de lijst. Sommigen waren net geslaagd. Anderen cum laude met lof. Maar voor God kun je niet met een 7, een 8 of een 9 verschijnen als het gaat om het onderhouden van zijn wet. Hij is niet tevreden met half werk of bijna goed werk, al doen we nog zo onze best. Gods wet eist volkomen gehoorzaamheid. Omdat God zelf volmaakt is, zelf volkomen is in alle onderdelen van zijn wet, in elk opzicht moeten we daarmee in overeenstemming zijn. En als we nu ons leven leggen naast Gods heilige wet, en we gaan onszelf zien door de werking van de Heilige Geest, dan moeten we instemmen met het laatste stuk uit Antwoord 62, dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ja, het is de Heilige Geest die onze ogen daarvoor moet openen. Onze beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Over onze slechtste werken wordt hier gezwegen. Dat is overduidelijk dat we daarmee niet voor God kunnen bestaan. Maar onze beste werken, waar moeten we dan aan denken? wel je bidden. Als je nu bidt, jonge vriend of vriendin, denk je dan altijd aan de Heer? Ben je dan altijd eerbiedig? Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, zegt Paulus. Hoe zou een gebed volmaakt kunnen zijn? Of het Bijbel lezen? Of onze vergevingsgezindheid? Jesaja zegt in hoofdstuk 64... al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Er staat niet ongerechtigheden, maar gerechtigheden. Dat wil zeggen onze beste werken, waarvan wij denken, nou, dat is toch wel goed. Ze zijn met zonde bevlekt en beladen. Je wordt met je goede werken als een onvolkomen betaalmiddel niet alleen teruggestuurd, maar je wordt met je valse bankbiljetten ook opgepakt. Wat ik daarmee bedoel, wel, wat wij doen is onvolkomen, is tekort. Onze goede werken schieten tekort. Je denkt misschien dat je een streepje voor hebt, maar de Heere zet er met eerbied gesproken een streep door. Keurt het af. Ik wil zo graag dat God het goedkeurt, maar ik word afgekeurd. Ik wil zo graag meewerken, samenwerken met God, maar ik word aan de kant gezet, ook met mijn beste werken. Ik dacht dat ik het allemaal zo goed deed. Het loopt uit op mijn veroordeling. Geliefden, als de Heilige Geest zo werkt in ons leven en we gaan dat zien, dan wordt het aan onze kant een verloren zaak. Hoe moet het dan verder? Als ik niet voor God kan bestaan en als alles wat ik heb en doe in Gods ogen waardeloos is. O, dan blijft er maar één over. Hij die zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En veler zonde gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Want nooit heeft deze middelaar. Nooit heeft de Heere Jezus meer geschitterd dan in de ogen van zulke zondaars, die moeten zeggen, aan mijn kant is er niets waarmee ik voor God kan bestaan. Hebben we onszelf zo al leren zien in Gods oog? En zijn we zo al alles kwijtgeraakt waar we op meenden te kunnen leunen en steunen? O, dan krijgt hij waarde voor onze ziel. Een borg, iemand die wil staan, nee, niet in de plaats van iemand die goed zijn best heeft gedaan en die misschien wat hulp nodig heeft, maar een borg die wil staan in de plaats van een arm en verloren mens die alles verzondigd heeft. O, zie toch op hem, u, of jij, bij wie het niet lukt om netjes te leven voor de Heer. Zie toch op hem met je verzondigde leven en je goddeloze hart. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En hij is de man die met een zuiver hart en met reine handen de berg des Heeren opgeklommen is. Hij is degene die voor God verschenen is, voor en in de plaats van mensen die door eigen schuld zichzelf nooit meer konden reinigen. Geliefden, kennen we hem als die schuldovernemende, die schuldwegdragende borg, die nu een volkomen gerechtigheid en een volkomen verzoening heeft aangebracht. Jezus Christus alleen. O, de vragensteller is nog niet tevreden, want in vraag 63 volgt er nog een kritische vraag. En nu is de Bijbel erbij gehaald. Dan gaat het over het loon van de goede werken. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Gemeente, in de Bijbel, daar staan op verschillende plaatsen dat God onze werken beloont. Ja, dan moeten die werken verdienstelijke waarde hebben, of niet? Anders zou God ze niet belonen. En als ze verdienstelijke waarde hebben, dan kunnen ze ook wel een stuk gerechtigheid voor God vormen. Gemeente, beloont God onze goede werken? Ja, op vele plaatsen in de Bijbel kunnen we daarover lezen. En we hebben het ook gezongen in Psalm 19. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En in Matteüs 5 zegt de Heer Jezus tegen mensen die vervolgd worden: verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En in Hebreeën 11 lezen we van Mozes dat hij brak met Egypte en koos voor Israël, want hij zag op de vergelding van het loon. God is een beloner van hem die hem zoeken. Er zouden nog meer voorbeelden te noemen zijn waaruit blijkt dat God onze werken beloont. Maar wat voor beloning is dat dan? Is dat een beloning omdat de werken zo goed zijn? Nee, de catechismus die leert ons in antwoord 63, deze beloning geschiet niet uit verdienst, maar uit genade. Kinderen, jullie kennen wel die gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard, die de Heer Jezus vertelt in Matteüs 20. Die eerste werkers die van de markt gehaald worden en in de wijngaard gaan werken, 's morgens vroeg. Ze krijgen voor één dag werken één penning, laten we zeggen 50 euro. Dat is het afgesproken loon voor een dag werken. Maar die man die ziet dat hij nog meer werkers in die wijngaard nodig heeft. En hij gaat weer naar de markt toe. Hij vraagt nog meer mensen om te werken. Dat doet hij om 12 uur. Om 3 uur gaat hij nog een keer. En om 6 uur. Ja, die laatste die werkt maar heel even. Misschien maar 1 uurtje. Hoeveel loon krijgt hij dan? Nou, is het even uitrekenen, misschien 5 euro. Iemand die 1 dag werkt, 50 euro. Iemand die maar 1 uurtje werkt, 5 euro. Maar tot zijn verbazing krijgt die man die maar 1 uur gewerkt heeft, net als de mannen die een hele dag gewerkt hebben, 50 euro. 1 penning, heeft hij dat verdiend? Nee. Maar hij krijgt het wel. En dat komt alleen maar door de vriendelijkheid van die baas. Dat was geen verdiende loon. Maar dat was, zo zou je kunnen zeggen, genadeloon. Met genadeloon, gemeente, wil God de mens aansporen om hem te zoeken. God is een beloner van degene die hem zoeken. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Als iemand op school niet zo goed mee kan komen, dan krijgt hij van de meester of juffrouw, ondanks dat het werk er niet zo goed uitziet, toch een sticker. En als hij dan thuis komt, dan kan het zijn dat een broer, een oudere broer of zus, in dat schrift kijkt en dan zegt van, joh, moet je toch eens zien? Dat heb je helemaal niet goed gemaakt. En je hebt toch een sticker gekregen van de juffrouw of van de meester. Waarom doet zo'n meester of juffrouw dat? Is dat omdat het kind het verdiend heeft? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar zo'n meester of juffrouw doet dat om het kind aan te sporen, om nog beter zijn of haar best te doen. Het gebeurt om het kind te stimuleren. Kijk, zo is het ook met onze werken. Als we de Heere zoeken, dan laat Hij ons vinden. Dan beloont Hij ons voor dat zoeken, niet omdat we het verdienen. Want we gaan de Heere zoeken omdat Hij ons zoekende maakt. Omdat Hij ons ontdekt aan het gemis. Nee, Hij beloont uit genade. Dat vinden is 100% genade. En daarom dat antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Als Christus loon gaat uitkeren, dan is dat voluit genadeloon. We zullen nooit kunnen zeggen, Heere, daar heb ik op gerekend. Integendeel, het was onze schuldige plicht om het goede te doen. We hebben niet meer gedaan dan we schuldig waren. De Heere beloont in dit leven dus uit genade. Loon in de zekerheid van het geloof. Loon in een gerust geweten, in een blij gemoed. Maar ook na dit leven zalig de doden die in de Heere sterven. Komt in, gij gezegende des vaders, en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld, loon in het toekomende leven, de eeuwige zaligheid en heerlijkheid. O, dit genadeloon, dat gaat ons aardse loon, hoeveel je ook verdient, verre te boven. Jonge vrienden, wat is nu de belangrijkste reden waarom we die beloning uit genade ontvangen? Wel omdat de Heere Jezus alles heeft verdiend. Van kribbe tot kruis heeft Hij zichzelf gegeven. En zijn arbeidsloon is zijn kerk. En elk levend lid van die kerk, elk kind van God, mag delen in zijn arbeidsloon. Mogen we daar in delen? Wie er iets van mag kennen, moet zeggen, het is enkel genade. Ook al was ik bezig in de dingen van de Heer, het was de Heere die me zocht. Hij trok. Hij schonk me alles wat nodig is. Gemeente, we hebben gehoord over het tekort van goede werken aan onze kant. Het is allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. We hebben gehoord over het loon van goede werken. Het is genadeloon. Ten slotte staan we stil bij de bron van goede werken. Want dan volgt in vraag 64 een derde kritische vraag met een beroep op de praktijk van het leven. Maak de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, geen zorgeloze en goddeloze mens. Het gaat in de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, dat genade vrij is en je er niets voor kan doen of voor hoeft te zijn om het eeuwige leven te beërven. Maar als nu gezegd wordt dat wij er niets aan toe behoeven te voegen, dan is dat toch heel gevaarlijk. Dan kunnen mensen toch denken van, ja, laten we dan maar raak leven. Want het komt dan toch wel goed of het komt niet goed. Ze worden zorgeloos en goddeloos. Christus doet alles. Als dan niets van mij in aanmerking komt, wat zal ik me dan nog inspannen om God te dienen? En misschien denkt een jongere wel, ja, als het nu zo ligt, wat heeft het dan nog voor zin om naar de kerk te gaan? Leid deze leer niet tot antinomianisme, een leven zonder de wet. Gemeente, we moeten beseffen dat men met deze vraag niet de wereld op het oog heeft. Het gaat in de catechismus over iemand die enige troost in leven en sterven mag kennen. Hier worden zorgeloze en goddeloze mensen genoemd. De catechismus wijst in antwoord 64 de kritiek in één keer van de hand. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Als we de Heere mogen kennen, dan kunnen we niet zorgeloos en goddeloos zijn. Misschien wel voor de beleving. En dat moet ons in de schuld brengen. Uitdrijven naar de Heere zelf. Heere, wat ben ik zorgeloos en goddeloos. Wat leef ik soms ver bij u vandaan. Maar het behoort niet zo te zijn, dan zijn we ook van onze plek af. Want als we door een waar geloof Christus worden ingelijfd, ja, dan zullen die goede werken als vanzelf, dan zullen die vruchten voortgebracht worden. Voor al mensen die roemen in hun eigen werken, die laten de goede werken na te doen, die roemen in hun eigen werken. Maar iemand die nu van genade mag leven, o, die heeft maar één verlangen, Heere, dat ik vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Zorgeloos is een ware christen, als het goed is niet. De wereld is zorgeloos. Een naam christen is zorgeloos. En goddeloos, dat is de wereld ook en dat is een naam christen eveneens. Gemeente, goede werken, dat zijn vruchten. En ze staan in het stuk van de dankbaarheid. Wie hem door een waar geloof is ingeplant, die moet vruchten der dankbaarheid voortbrengen. Niet om daarmee iets te verdienen. Nee, want er is er één die alles verdiend heeft. De Heere Jezus Christus. Dan is het geloof door de liefde werkende. En dan zijn het niet onze eigen vruchten, maar vruchten van de wijnstok. Vruchten van Christus. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Die vrucht die wordt dan uit hem gevonden. En in de veelheid der vruchten wordt de hemelse landman verheerlijkt. Gemeente, wie leven mag van de vergeving der zonden, die heeft nooit de oorzaak van zorgeloosheid en goddeloosheid. Maar dat is juist een reden om de Heere des te ijveriger te dienen en te vrezen. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Geliefden, zijn er vruchten in ons leven. Ach, misschien ziet u ze amper. Maar dat anderen iets kunnen zien van dat ingeplant zijn in die wijnstok Christus. Afgesneden van Adam. Ingeplant in die tweede Adam. Nee, goede werken zijn geen grond voor de zaligheid. Er is maar één grond, één fundament. Jezus Christus en dien gekruisigd. Goede werken staan niet in het tweede stuk van de verlossing, maar wel in het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid. Nee, ze tellen niet mee in de rechtvaardiging. Ze verdienen de zaligheid niet. En toch moeten ze openbaar komen. Want we worden niet door onze goede werken zalig, maar we worden evenmin zonder goede werken zalig. Ik heb het misschien wel eens genoemd, als het gaat om die moordenaar aan het kruis, dan kun je afvragen, waar zijn nu de vruchten van die man? Zijn er in het leven van die ene moordenaar die tot bekering komt ook vruchten, goede werken zichtbaar? Ja, want hij waarschuwt zijn vriend. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel hangt. Hij beleidt zijn zonde en schuld. Wij hangen hier rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan dat gebed: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, gedenk mijner. Ziet u de vruchten in het leven van deze moordenaar? Het waren er niet veel. Maar het waren wel vruchten door de Heere zelf gewerkt. Weet u, zulke vruchten kunnen we niet los van de wijnstok maken. Echte vruchten, goede werken, die komen er alleen als we als een rank die vrucht mag dragen, verbonden zijn aan die wijnstok Christus. Een geloof zonder de werken is dood. Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Jacobus die vraagt in zijn brief: toon mij uw geloof uit uw werken. Iemand zegt uit antwoord 64. Blijkt dat het aankomt op dat ware geloof. En dat mis ik nu. En daarom breng ik alleen maar stinkende vruchten voort. O, als dat uw nood is, jouw nood. En als je beseft, straks moet ik voor de Heere verschijnen. Straks, misschien al binnenkort. Hoe moet dat in mijn leven? O, ga met die nood tot de Heer. Want bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hij heeft geen lust in jouw dood. Hij heeft het werk volmaakt, volbracht. En hij zegt het vanavond tot een ieder die is uitgewerkt en in geestelijke zin gezakt is, niet geslaagd. Omdat de Heere volkomen gehoorzaamheid eist. De norm bij de Heer ligt zo totaal anders dan bij menselijke examens. Examens die je voor school moet maken, dan ben je bij een 6, een 7 geslaagd. Maar bij de Heer is dat alleen maar als je een 10 haalt voor alle vakken, voor alle geboden. En wie zou dat kunnen? O, en ieder die dat moet belijden. Heere, ik ben gezakt. In geestelijk opzicht. Want ik kan niet één van uw geboden volmaakt onderhouden. O, wat een wonder wordt het dan. Als we dat leren belijden aan de Heer. En het mogen horen. Net zoals Abraham. Uit de mond van de Heere zelf. Ik ben uw loon. Zeer groot. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 143, tiende vers. Psalm 143, het gebed uit de tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Het tiende vers van Psalm 143.